We gaan met elkaar naar 1 Korinthe. 1 Korinthe 1, eerste hoofdstuk. 1 Korinthe 1. En dan gaan we lezen vanaf vers 10 tot en met vers 17. En bij mij in de MBG-vertaling staat daarboven partijschap. 1 Korinthe 1, vanaf vers 10. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus, weest allen eenstemmig en laten er geen scheurlingen onder u zijn. Weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Mij is namelijk omtrent u, mijn broeders, medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en ik ben van Apollos, en ik van Kefas, en ik van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Ja, dat zijn toch wel hele belangrijke woorden waar de apostel Paulus hiermee begint. In de eerste 9 verzen hebben we gezien dat hij allereerst, voordat hij aan vermaningen toekomt, want in vers 10 begonnen we gelijk met een vermaning, hè? Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heere Jezus Christus. Hij roept de naam van de Heere Jezus Christus bij die vermaning erbij aan. En dan gaat hij spreken over die scheuringen die er blijkbaar in de gemeente van Korinthe er waren. En hij vermaant hen dat dat niet hoort, dat ze één moeten zijn, enzovoort, enzovoort. Maar voor hij eigenlijk aan die vermaning in vers 10 toekomt, heeft hij eerst onderstreept in die eerste 9 verzen in de inleiding van die brief, dat de Korintiërs en geroepen en geheiligd en bevestigd zijn. Dat geroepen, daar hebben we verleden keer, en dat geheiligd en dat bevestigd, daar hebben we de afgelopen keer bij stilgestaan. En hebben we gezien dat dat geroepen, dat de Heere dat in het verleden heeft gedaan, toen heeft hij de Korintiërs geroepen. En dat het geroepen zijn, dat loopt nog in het heden door, dat is vanuit het verleden, maar speelt ook nog dat je geroepen bent in het heden. Dan krijg je dat heiligen, dat heilige wat niet wij doen, maar het heilige wat Christus doet. Hij zet ons apart, hè? Hij geeft ons een goddelijk doel en hij heiligt ons. Hè? En dat is in het heden vindt dat plaats. En verder word je ook bevestigd. Dat bevestigt, dat vindt ook al plaats in het heden, dat je bevestigd wordt, hè, dat je geroepen bent, maar dat bevestigen, dat mondt zich ook uit in de toekomst. Dus in dat woorden geroepen, geheiligd en bevestigd, dat geroepen kijkt zeg maar uit naar het verleden, dat heilige kijkt naar het heden en dat bevestigd worden kijkt uit uiteindelijk naar de toekomst. Als je daar leest, vers 8 van 1 Korinthe 1, hij zal u ook bevestigen ten einde toe, dat ziet vanaf het heden naar de toekomst, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw. Ja, God is getrouw. Hoe wij ook in het leven soms verdeeld onderling zijn en allerlei scheuringen onder ons zijn, zoals ook bij de Korinthische gemeente er zijn. En tegenwoordig de hele gemeente van Jezus Christus verdeeld is in allerlei kerken en kringen en sekten en weet ik het allemaal, wat voor groepen er allemaal gekomen zijn in die afgelopen 2000 jaar. Toch is het zo dat Christus met zijn werk doorgaat. Hij roept ze, hij heiligt ze en hij bevestigt ze. God is getrouw. En als we bevestigd worden, ook de Korintiërs, op die dag van onze Heer Jezus Christus, dan zullen we daar onberispelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we onberispelijk zijn in het heden. Dat wil niet zeggen dat we onberispelijk zijn Zoals die Corinthiërs. Die Corinthiërs waren helemaal niet zo onberispelijk. Het woord onberispelijk hier wil eigenlijk zeggen niet te beschuldigen. Dat wil het woord eigenlijk zeggen. We zullen niet te beschuldigen zijn. Wanneer? Op de dag van onze Jezus Christus. Maar we zijn wel in het heden soms te beschuldigen. Te vermanen. En dat is waar Paulus direct mee begint in vers 10. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn. Wees vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Nou, Paulus doet een oproep aan de Corinthiërs direct aan die scheuringen en die verdeeldheid een einde te maken. Want scheuringen en verdeeldheid, dat logent dat we één zijn gemaakt in Christus. Het logent eigenlijk het werk van Christus, dat hij ons bij elkaar heeft gebracht. En ja, wat doet verdeeldheid? Verdeeldheid leidt de aandacht af van het doel, namelijk het leren kennen, samen met elkaar, van de Heer Jezus Christus. Het belemmert daardoor geestelijke groei. Want we zijn meer bezig met elkaar en waar we qua meningen en ideeën van elkaar allemaal verschillen en wat we tegen elkaar allemaal hebben, in plaats van dat we met elkaar die veelkleurige wijsheid van God zoeken en ons daarin met elkaar verblijden en verwonderen en noem maar op. Het staat geestelijke groei in de weg. Zoals het hier staat in vers 10, staat het vrij hard. Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Jezus Christus. Eigenlijk is het heel erg lieflijk wat Paulus zegt. Paulus zegt eigenlijk in de grondtekst, ik smeek u, broeders. Dat is heel wat anders eigenlijk dan vermanen. Ik smeek u, zegt hij. Terwille. Terwille van onze Heer Jezus Christus, dat zegt hij. Terwille van Christus smeek ik u. En hij roept wel de naam van Christus aan, maar hij zegt ook terwille. Ter wille van zijn naam. Ik smeek u. Dat gij, en dan zegt hij verder in de grondtekst, dat gij het met elkaar eens zult zijn in wat gij zegt. Dat staat er letterlijk. Dat gij het met elkaar eens zult zijn in wat gij zegt. En BG die trekt dat samen in het woord eenstemmig. Wees allen eenstemmig. Dat is heel kort en bondig het gezegd. Maar eigenlijk zou je het wat ruimer kunnen vertalen met dat gij het met elkaar eens zult zijn in wat gij zegt. Eenstemmig. Eén van stem. Eén van geluid. Dat is wat eigenlijk Paulus zegt. Ik smeek u. Ter wille van de Heer Jezus. Want in de grondtekst. Want er mogen geen verdelingen onder u zijn. Verdeeldheid is altijd slecht. Daar treedt alleen maar de mens naar voren. De vleeselijke mens naar voren. Niet de geestelijke mens. De geestelijke mens is het altijd eens met de ander. De vleeselijke mens staat altijd op zichzelf en is het altijd bij voorbaat al met de ander oneens. En gaat altijd zoeken. Zoeken wat niet goed is. Als een vleeselijke mens naar een samenkomst gaat, dan gaat hij zoeken wat de prediking of in de prediking niet goed is. Een geestelijk mens gaat luisteren naar een prediker en gaat luisteren en is belangstellend naar wat hij kan vinden, wat waarheid is. En daar verblijdt hij zich in. En dat andere, dat legt hij maar naast zich neer. Dat is een hele andere houding. Maar als je enkel in die vleeselijke houding zit, en zo'n vleeselijke houding verbreidt zich, en dat wordt algemeen in een gemeente, ja, dan valt zo'n gemeente uiteen. Dan gaan daar scheuringen plaatsvinden. Want dan wordt de nadruk gelegd op al die verschillen, op die verschillende meningen enzovoort die er zijn. Want gaat hier om eenheid te hebben in mening. Eenheid van denken, want dat staat er eigenlijk. Dan staat er daarachter, hier staat, wees aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen. Maar eigenlijk staat er, dat gij de eenheid van denken en van mening mag herstellen. Hij roept ze op, hij smeekt ze, de eenheid van in hun denken en de eenheid van mening te herstellen. Hij zegt, want ik heb gehoord, mij is namelijk vers 11, omtrent u mijn broeders medegedeeld door de huisgenoten van Chloe, dat er twisten, verdeeldheden, ruzies onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Ik ben van Paulus, en de andere weer. En ik ben van Apollos, en weer anderen. En ik ben van Kefas, en weer anderen. En ik ben van Christus. Ja, zo was er allerlei verdeeldheid onder hen. Ja, onvolwassenheid van gelovigen en onvolwassenheid van een gemeente maakt het voor de duivel wel heel erg gemakkelijk om ons tegen elkaar uit te spelen en tegen elkaar op te zetten. Ja. Kinderen die spelen samen, dat zie je ook. Ja. En zelfs in een familie zie je dat kinderen met elkaar spelen. Maar binnen de kortste keren, dan is er wat. Ja. Eerst lopen ze omarm met elkaar en zoenen ze elkaar. En 5 minuten later, dan slaan ze elkaar bijna de hersens in. En dan moet je als ouders optreden en ze uit elkaar halen. Nou, dat is typisch iets kinderlijks. En als je een onvolwassen gemeente hebt, dat men geestelijk onvolwassen is, ja. De ene dag dan zoenen ze elkaar en als je niet oppast de volgende dag, nou. Dan is de wereld te kort en te klein. En dan hebben ze heel veel over elkaar te zeggen. En dan willen ze elkaar niet zien. En is er allerlei narigheid onderling niet te geloven. Natuurlijk blaast de duivel dat allemaal ook nog eens extra in. Hij gebruikt het om in feite het werk van Christus. In zijn roeping. In het geroepen worden. In het geheiligd worden. In het apart gezet worden. In het bevestigd worden in het geloof. Probeert hij dat werk van Christus, die eenheid die hij maakt, probeert hij kapot te maken. Zodat het getuigenis op aarde van Christus daarbij teloor gaat en kapot wordt gemaakt. Ja, hier waren blijkbaar mensen die zich schaarden, allereerst onder de naam van Apollos. Apollos. Het waren blijkbaar broeders en zusters in de gemeente van Korinthe die ongetwijfeld de redenaarskunst van Apollos bewonderden. Vooral zij die heel veel nadruk lagen in die gemeente van Korinthe, nadruk lagen op de gave van de tongen, de gave van de tong. En wat is de gave van de tong? Dat is in de Bijbel de gave van de taal, om de taal ook prachtig te spreken. En ook in andere talen te kunnen spreken. Hè? Nou is dat in een andere taal spreken, die gave van de tong. Dat is in een gemeente waar je allemaal dezelfde tong spreekt. Dezelfde taal spreekt, is dat niet nodig. Maar stel dat je in die landstreken, daar had je daar allemaal verschillende talen. Hè? Dat men bemachtigd was, ook degene die die taal niet verstonden, toe te spreken. Maar de gave van de tong heeft ook te maken met echt met redenaarskunst. En je kon de gave van de tong kon je bij Apollos echt bewonderen. Want wat was het voor een man, als je er een indruk van wil hebben, als je naar Handelingen 18 gaat, waar in de gemeente van Korinthe we dan Apollos daar vinden. Handelingen 18, waar we al meer bij hebben stilgestaan. Dan lees je van die Apollos in vers 24... En een zekere Jood, genaamd Apollos, geboortig uit Alexandrië, een geleerd man, doorkneed in de schriften, kwam te Efeze. Het was dus een geleerd man. Doorkneed in de schriften. Het was een Jood. En hij kwam notabene, hij was geboren in Alexandrië. En Alexandrië is eigenlijk de plaats, is in die tijd was het de plaats van het centrum van de Joodse retoriek, waar mensen net als eigenlijk in heel dat Griekse Rijk, wat er eigenlijk was, want het Romeinse Rijk had wel het Griekse Rijk overgenomen, maar de Griekse taal was, het Koine-Grieks was ook heel verspreid, en wat vonden de Grieken nogal prachtig was, wat was heel voornaam in die tijd, heel belangrijk in die tijd, redenaarskunst. Hè? En vooral onder de Grieken, onder de Corinthiërs, was dat heel belangrijk. Hè? Men gaf daar keek men tegenop. En mensen die met stemverheffing prachtig, gepolijst als ware, konden spreken. Weet je wel, prachtig konden spreken. echt redenaars waren. En dat was deze Apollos. Een echte redenaar. Daar kon je ademloos naar luisteren. Ja. Paulus was een heel andere man. Die kwam niet met veel woorden. Dat gaan we later wel zien in dat eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Dat was een man die niet met veel wijsheid van woorden kwam. Apollos wel. Hij niet. Paulus niet. Dus heb je vaak dat er allerlei sprekers komen, hè, in gemeenten. Ook bij ons. En als je goed luistert, dan heeft... Ja, dan heeft iedere spreker heeft zo zijn stem. Ja. En het kan zijn dat de een zegt, nou, ik mag graag naar die en die luisteren, want dat vind ik mooi als ik naar hem luister. Ik kan hem goed volgen. En hij heeft echt een manier van redeneren enzovoort. Daar kan ik ademloos naar luisteren. En de ander zegt, nee hoor, ik luister veel liever naar die, want dat spreekt mij veel meer aan. Nou, ja, ga je daar vleeselijk mee om. Ja, dan ga je al gauw zeggen, nou, ik ga alleen maar naar die hoor. Want hij spreekt me aan. Ik ga niet luisteren naar hem, want ja, daar moet ik moeite voor doen. Die spreekt op een heel andere manier. Ja. Maar ja, al die sprekers die hier de revue passeren, of het nou Apollos is, of het nou Petrus is, of Paulus is. Ja, ze hebben allemaal hun eigen stem. En eigenlijk is dat de stem eigenlijk van Christus die doorspreekt in hun stemmen. En in feite is dat die veelkleurige wijsheid van God. En in feite heb je dat allemaal nodig. Maar nee, zij gingen daar dus onderscheid in maken. En zeiden, wij zijn van Apollos. Apollos, dat is de man. Ja, zij die zich schaarden onder de leus van ik ben van Kefas. Ja, dat waren ongetwijfeld in de gemeente van Korinthe de Judaïsten. Een groep natuurlijk uit het Jodendom. Die de wet natuurlijk moesten houden. Ja, natuurlijk als je in de handelingen leefde en je had in je eigen gemeente, waar je samenkwam, daar waren een groep Joden. Ja, die Joden die hielden de wet en voor die heidenen, daar gold die wet er niet voor. Die Joden lieten zich besneden, dat moest ook. Dat ging ook zo voort. En de rest van die gemeente niet. Die hielden allemaal de Joodse ceremonieën, de rest niet. Ja, wat krijg je dan? Dan krijg je toch gauw, als je niet heel goed oppast, krijg je toch dat die eenheid niet zo tot uitdrukking komt en een beetje wordt doorbroken daardoor. En als die mensen dan ook nog Judaïs zijn en zich sterk verbonden voelen met Jeruzalem, zich sterk verbonden voelen met de apostel der besnijdenis en met de belangrijkste die daar de voorman van was, de apostel Petrus, ja, dan krijg je al gauw verdeeldheid. En kijkt men op de heidense gelovigen neer. We hebben verleden jaar winter hebben stilgestaan bij de Galatenbrief, ja, daar zag je dat ook. He, dat er heel gauw verdeeldheid kwam tussen de Judaïsten en die neerkeken in feite op de heidense gelovigen. Dat waren eigenlijk gelovigen van een soort tweede rang. En zo kreeg je heel gauw partijschap. Ik ben van Kefas hoor. De Grieken, die meer op de redenaarskunst afgingen, die waren voor Apollos. En de Judaïsten, die waren weer voor Kefas, voor Petrus. Anderen die kozen de naam van Christus, hè, staat er. Die zeiden, vers 13, en ik ben van Christus. Nou, zo op het eerste oog denk je dan, als je dat leest, nou, dat is misschien wel de juiste keus. Hè, om te zeggen, ik ben van Christus. Maar, pas op, ook die groep die zei, ik ben van Christus, die veroordeelden, op gelijke wijze als die andere groepen, veroordeelden die anderen. Die zeiden, ik ben van Apollos of ik ben van Kefas. Zij zeiden dan, ik ben van Christus. Een groepje. Maar ze keken net zo neer en ze voelden zich net zo beter, hè, als al die andere groepen van elkaar. Is ook niet juist. Waarschijnlijk vond deze groep die zei, ik ben van Christus, vonden zij dat de woorden van de Heer Jezus die hij sprak op aarde, toen hij 3 jaar lang op aarde rondwandelde, vonden ze de woorden die hij toegesproken heeft veel belangrijker dan de woorden die de apostelen spraken. Of die dan Apollos sprak, of Cephas sprak, of Paulus sprak. Ook tegenwoordig hè, zijn de gelovigen die houding aannemen. Hè, die dan bijvoorbeeld verwijtend gaan zeggen tegen je. Ja, maar jullie zijn altijd maar bezig met die Paulus. Christus is veel belangrijker. Ik ben van Christus. Maar ze vergeten daarbij dat het dezelfde Christus is die toen hij op aarde was 3 jaar lang vanuit de aarde, hè, tot hen sprak, maar dat hij het nu is die door zijn apostelen en door aan Apollos spreekt vanuit de hemelen. Lees maar eens bijvoorbeeld voor zo'n, om dat te pareren kan je best wel tegen dit soort mensen zeggen, nou, laten we eens Hebreeën 12 lezen. Hebreeën 12, vers 25. Hebreeën 12, vers 25. Daar zegt Paulus tot de Hebreeën, tot de Joden. Vers 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen. Ja, toen wezen ze Christus af. Toen hij zijn godspraak 3 jaar lang op aarde liet horen. Hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem, die uit de hemelen spreekt. Ja, nu spreekt hij zich Paulus in de handeling uit de hemelen. En door wie? Ja, door zijn apostelen die hij gezonden heeft. Want in feite, een Paulus, een Petrus, een Jacobus, een Johannes, noem ze allemaal maar op. Ze zijn allemaal gezonden. En ze spreken met volmacht. En Christus spreekt door ze heen. Dus daarom moeten we daar geen onderscheid in gaan maken. Het is Christus die spreekt. Christus die doorgaat met zijn werk. Die op aarde sprak in de evangelieperiode, zou ik maar zeggen, die 3 jaar. En in de handelingen vanuit de hemelen sprak en doorging met zijn werk. Want eigenlijk, broeders en zusters, als je, laten we wel zijn, in onze tijd, je afkeert bijvoorbeeld van Paulus, dan keer je eigenlijk af van Christus. Paulus sprak niet voor eigen parochie of zo. Nee, hij gaf het woord, de boodschap van Christus, door. Verder staat er in 1 Korinthe 1, in dat 10e vers, staat daar een belangrijk woord, hè. Wees vast aaneengesloten, één van zin, één van gevoelen. Je moet niet zeggen, ik ben van Apollos, of ik ben van Paulus, of ik ben van Kefas, of van Christus. Hou op met die partijschappen. Wees vast aaneengesloten. Dat woord vast aaneengesloten is het Griekse woord katartizo. En dat is eigenlijk een medische term, wordt eigenlijk nooit in het normale spraakgebruik gebruikt, maar is eigenlijk een medische term. Het is eigenlijk wat een arts doet als je bij hem komt en je hebt iets gebroken. Een van je beenderen heb je gebroken. Een van je botten heb je gebroken. Een gebroken arm of een gebroken been. En je gaat naar hem toe. Dat is dat Griekse woord katartizo. Wat eigenlijk wil zeggen het zetten van een breuk. Van een botbreuk. Dan wordt het gespalkt. En dat zetten doet evenzeer. Hè? Want die botten die zijn gebroken en dat zit scheef. En even moeten die botten weer goed op elkaar worden gezet. Hey, dat gaat hardhandig. Dat moet dan worden gespalkt. Nou ja, als iets moet worden hersteld, want dan is het woord, zo kan je ook het woord vertalen, katizo, medisch herstellen, hè, genezen, hè, dan moet het even worden gezet. Dan moet het weer recht worden gezet. Wat gebroken is. Dan moet het recht worden gezet. Maar hij roept ze er wel toe op. Dat moeten jullie doen. Jullie moeten herstellen wat verbroken is, wat verscheurd is, wat verdeeld is. Datzelfde woord, dat kom je bijvoorbeeld tegen, heel leuk, in Markus 1. Doe ik eens maar eens op, Markus 1. Markus 1, vers 19. Waar staat in vers 19, Markus 1, vers 19... En een weinig verder gegaan zijnde, is Christus, die daar zijn discipelen roept en hij loopt zeg maar over de kade, waar de schepen liggen, de schippersschepen liggen. En een weinig verder gegaan zijnde zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes zijn broeder, terwijl deze bezig waren in het schip hun netten in orde te brengen. Eigenlijk staat er, dat wat ze aan het doen waren, die waren de netten aan het herstellen, dat staat er eigenlijk. En je weet wel, ja, als je gaat vissen en de netten scheuren en zijn kapot, wat doen die schippers? Ja, die herstellen dan het net. Het moet weer worden gerepareerd. Het is reparatiewerk wat ze aan het doen waren. De netten herstellen. De mazen, de scheuren herstellen. En dat is hetzelfde woord. Wat wordt gebruikt? Kartartizo. Zo ook in Galaten 6. Galaten 6 in een heel ander verband. Maar ook herstellen, ook genezen. Galaten 6, en ook goed om te lezen. Galaten 6. Galaten 6 vers 1. Waarmee iemand vinden die uitgegleden is in zonde, die op een overtreding wordt betrapt, Galaten 6 vers 1. Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, wat moet je hem dan doen? Dan moet je hem helpen. Dan moet je het in orde brengen met hem. Dan moet je hem echt helpen. Helpt gij die geestelijk zijt hem terecht, terecht helpen. In orde brengen. Genezen. Die medische term, wat verbroken is, wat geknakt is, herstellen, spalken. Helpt gij die geestelijk zijt hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf, gij mocht ook eens in verzoeking komen. Niet hardhandig zijn, iemand die op een overtreding betrapt wordt, enorm ervan langs geven. Nee, zou met zachtmoedigheid hem helpen. Dat is wat Paulus dan vraagt, op een overtreding betrapt wordt. Nee. Nou, dat is het woord kartatizo. En ja, daar werden dus de Corinthiërs, die in allerlei groepen verdeeld waren, toe opgeroepen. Om die zaak te herstellen. Om weer eensgezind te worden. Om het weer, hetgeen wat stuk was tussen hun, om dat in orde te brengen. En Paulus staat er eigenlijk op hier in 1 Korinthe 1 om de verdeeldheid een halt toe te roepen. En dat ze hun energie niet zouden steken om te onderstrepen wat er allemaal niet goed was. Maar dat ze hun energie zouden steken in hetgeen waar ze één in waren. En dat ze de energie zouden steken in het herstellen van de breuken die er waren gekomen. En hoe kan je dat doen? Om weer één te worden in denken. Hoe word je één in denken, één van mening, één van denken, één zin van één gevoelen, wat hier staat, dan moet je weer opnieuw leren denken. Veranderd worden in de geest van je denken. Niet van beneden uit aards denken, nee, van bovenaf hemels denken. Dan kunnen we elkaar weer vinden. Niet vanuit de aarde, dan vind je elkaar nooit, maar als je bij elkaar vanuit de positie van Christus het bekijkt, dan zie je die eenheid, dan denk je ook aan die eenheid, en dan komt ook die geest van eenheid er weer, en kan je weer herstellen. Ja, geestelijke gaven, dat laat de Korinthebrieven heel duidelijk zien, hè. Tegenwoordig is er zoveel te doen om geestelijke gaven. Er zijn hele cursussen in, hè, en je kan naar bepaalde, ik noem maar geen namen, maar je kan naar bepaalde gemeenten gaan, naar bepaalde voorgangers, laat ik het maar zo zeggen, gaan. En dan kan je hele trainingen volgen in allerlei gaven. En vooral in de gaven die ook in die gemeente van Korinthe voorkwamen. Maar hou wel vast, geestelijke gaven, en zeg ik nog ineens, of die geestelijke gaven nou in deze tijd wel of niet uitvoerbaar zijn, dat laten we nu maar even rusten. Maar ik zeg alleen maar, stel dat al die geestelijke gaven die in de Korinthe-tijd allemaal gangbaar waren. Het waren echte geestelijke gaven. Als die in deze tijd, zeg maar, stel dat die ook toepasbaar zijn en uitvoerbaar zijn. Dan is het ook wel duidelijk, maakt de brief van de Korinthiërs zo, dat geestelijke gaven niet automatisch leidt tot een geestelijke staat en een geestelijke toestand van de gelovigen. Het zorgt er niet voor dat je geestelijk gaat denken. Echt niet. Of dat je geestelijk bent. Echt niet. Dat laat de brief, de eerste Korinthebrief, wel heel duidelijk zien. Er is geen gemeente te noemen in het Nieuwe Testament waar er zo'n overvloed was aan geestelijke gaven dan in de gemeente van Korinthe. Ze stonden er bol van. Het was een overvloed. Maar er is ook geen enkele gemeente in het Nieuwe Testament op te noemen, waar de vleeselijkheid zo ten toon wordt gespreid als in de gemeente van Korinthe. Er is geen gemeente in het Nieuwe Testament waar er zoveel scheuringen en zoveel verdeeldheid en zoveel onderling geharrewar was dan in de gemeente van Korinthe. Er is geen gemeente in het Nieuwe Testament op te noemen waar er zoveel openbare zonde plaatsvonden als in de gemeente van Korinthe. En het maakt ons wel duidelijk dat geestelijke gaven absoluut geen teken zijn van geestelijk leven. Verwar dat niet met elkaar. En Paulus maakt hier juist duidelijk dat die verdeeldheid die er is, dat hij eigenlijk het voor die Korintiërs onmogelijk maakt om eigenlijk geestelijk te groeien. Het staat de geestelijke groei helemaal in de weg. Kijk maar in 1 Korinthe 3 vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kon gij nog niet verdragen, ja, dat kunt gij ook nu nog niet. Het is voor hen onmogelijk eigenlijk, en voor Paulus is het ook onmogelijk, om een vast voedsel te gaan geven, want dat verdragen ze niet, ook nu nog niet. En eigenlijk staat dat hun geestelijke groei daarom in de weg. En wat Paulus probeert bij te brengen door Korintiërs, in het gedeelte wat we nu vanmorgen behandelen, van vers 10 tot en met vers 17 in 1 Korinthe 1, probeert hij hen als het ware bij te brengen van: jongens, wat is hier nou eigenlijk aan de hand in jullie gemeente? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Waar zit hem nou de crux? Waar gaat het nou bij jullie helemaal mank? Wat is hier nou aan de hand? En om ze een beetje uit hun mood te halen, uit hun drive te halen, uit hun denken te halen, uit hun verdeeldheid te halen, gaat hij een paar retorische vragen stellen. Hè? Waar het antwoord al heel duidelijk eigenlijk op is. Hè? Retorische vraag is een vraag waar we eigenlijk allemaal het antwoord eigenlijk al op weten. Hè? Is eigenlijk een vraag die je niet zou hoeven te stellen, maar hij stelt ze om hun wakker te schudden. De eerste vraag is, vers 13, is Christus gedeeld? De tweede vraag is Paulus voor u gekruisigd? Of de derde vraag, bent u gedoopt in de naam van Paulus? En dan voegt hij nog toe, als je dan over die doop spreekt. Ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Ergens wordt wel duidelijk dat sommigen blijkbaar toch ook nog er prat op gingen dat ze door Paulus waren gedoopt. Want er was ook een groep die zei nog, daar begint het mee, vers 12, ieder heeft zijn eigen leus, ik ben van Paulus. En misschien zeiden sommigen van, ja, ik ben door Paulus gedoopt hoor. Jij niet. Tja, of dat allemaal zo belangrijk is. Ja, hier in vers 17, wat er dan achteraan komt, laat Paulus zien, en dat is voor de uitleggers van het Nieuwe Testament. En als je alle Bijbelverklaringen ook op naslaat, dan, ja, dan kunnen ze eigenlijk niet met die tekst zich verenigen. Ze zijn er enorm mee te sleutelen met die tekst. Want die tekst, vers 17, dat waar Paulus dan hier in dit verband dit even zo tussen neus en lippen door even zo noemt. Ja, daar weten ze geen weg mee. Daar weten ze ook geen raad mee. Hè? Vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Ja, vooral dat eerste deel van de zin, hè. Want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, en ik heb alleen maar die en die en die in Korinthe gedoopt. Dan denk je, hoe kan dat nou? Dat hij dat zegt. En dat hij maar zo weinig mensen in Korinthe heeft gedoopt. Waarom heeft hij dat dan nagelaten? Hij had toch de opdracht dat te doen, want dat leert men natuurlijk. En vooral tegenwoordig in die kringen. Vooral in de baptistische-achtige kringen, laat ik het maar zo zeggen. Daar de doop heel erg op de voorgrond staat. Ja, daar wordt het nogal onderstreept. En trouwens, in heel veel kerken en kringen is het geworden tot een sacrament. In wat voor vorm ze dit ook uitoefenen. Of het nou een kinderdoop is, of een huisdoop is, of een volwassendoop is. Of een doop door onderdompeling, of een doop door besprenkeling. Nou ja, noem maar op. Al die vormen van waterdoop, maar het is allemaal in veel kerken en kringen, is het een heilig huisje, is het een sacrament. Hè, en kom daar maar niet aan en zegt opeens hier Paulus, ja maar ik ben helemaal niet gezond om te dopen. En volgens mij, nou als ik me goed kan herinneren, heb ik alleen die en die en die gedoopt. En het is mijn opdracht niet, zegt Paulus. Ja, Paulus was blij dat hij kon zeggen, ten aanzien van die verscheurde gemeente van Korinthe, ook ten aanzien van dan het onderwerp van de doop, dat hij alleen maar een paar mensen, een paar gelovigen uit Korinthe had gedoopt. En dat hij, ja, zich verder niks kon herinneren. Hè? Vers 12. Ook heb ik dan nog hè, het gezin van Stefanus gedoopt. Of eigenlijk staat er het huis van Stefanus gedoopt. Dat wil zeggen, allen die tot het huis, ook de dienstboden en de dienstknechten, die allemaal dat woord van God hebben gehoord. Hè? Ja, die zijn heb ik dan gedoopt. Maar verder weet ik niet dat ik nog, ik kan me niet herinneren dat ik verder nog iemand gedoopt heb. Kijk, broers en zusters, als de waterdoop nou zo van belang is, zoals men tegenwoordig dat wil benadrukken in allerlei kerk en kring. En vooral in de baptistische kant en kringen wordt dat wel op de allereerste plaats gezet. Ja, dan zijn eigenlijk deze woorden van Paulus, want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, ja, zijn eigenlijk onbegrijpelijk. En zijn niet uit te leggen en in één verband te brengen met elkaar. Nee, die woorden staan daar dan heel erg haaks op. Hij zegt, ik ben niet gezonden om te dopen. Ja, dat woord zenden in het Grieks is het woord apostello. Gezonden worden, het werkwoord, apostello. Hij zegt, ik ben een apostel. En Paulus als apostel maakt hier dus duidelijk dat de waterdoop geen essentieel onderdeel was van zijn apostelschap. En geen onderdeel was van zijn evangelie die hij verkondigde aan de onbesnedenen. Ja, in tegenstelling daarmee staat Petrus met zijn apostelschap als apostel der besnijdenis, die bijzonder de prediking had aan besnedenen, aan het volk Israël. Hè? En die prediking die was echt verbonden aan typen, aan schaduwen, aan symbolen. Er was ook het volk van Israël aan mee bekend met allerlei schaduwen, met allerlei typen, met allerlei symbolen. Die begrepen ook de geestelijke diepere betekenis daarvan. Hè? En Petrus, ja, Petrus die zou onmogelijk kunnen zeggen vers 17, want Christus heeft me niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Paulus kan dat zeggen, met zijn boodschap, met zijn apostelschap, met zijn evangelie, gericht aan de onbesnedenen. Maar een Petrus kan dat niet zeggen. Met zijn apostelschap der besnijdenis. Want dat is en geloven en dopen. En daarmee zal je zalig worden. Het heil kan je alleen als Jood ontvangen als je en geloofde dat Christus de Messias was. En je liet dopen, de doop der bekering. Dat je je bekeerde als gelovige, je omkeerde tot God. In Christus aanvaarden, als Messias. Kijk, moeders, als we de waterdoop gaan volgen in het Nieuwe Testament, wat zien we dan? Laten we dat toch maar even doen. Want dan diepen we toch die uitspraak van Paulus van vers 17, van Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dan diepen we dat nog iets dieper uit. En dat is toch belangrijk om te doen. Als je naar die waterdoop in het Nieuwe Testament gaat kijken, en je gaat die waterdoop volgen, wat zie je dan? Nou, allereerst zie je dat die waterdoop wordt toegepast door Johannes de Doper. Dan moet je gaan naar Matthäus. Het Bijbelboek Matthäus. En dan gaan we naar Matthäus 3. En wat leer je in Matthäus 3? Als je Johannes de Doper daar ziet optreden. Dan zie je in Matthäus 3. Dat die waterdoop in de eerste plaats is een doop der bekering. En dat die waterdoop te maken heeft met de prediking van het evangelie van het koninkrijk aan Israël. Lees maar Matthäus 3 vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En zeide, bekeert u, en tegen wie zei hij dat? Ja, tegen alle Israëlieten die uit Jeruzalem kwamen, uit de landstreken kwamen om naar deze profeet te luisteren. Hè? En wat zei hij? Bekeert u tegen Israël, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de kern van het evangelie van het koninkrijk. Hij toch is het van wie door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zeide, en dan spreekt hij, maakt hij zichzelf bekend wie hij is, Johannes de Doper. De stem van een die roept in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht zijn paden. Hij nu, Johannes, droeg een kleed van kameelhaar en een lederen gordel om zijn lendenen. En zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem en heel Judea en de gehele Jordaanstreek tot hem uit. En zij lieten zich in de rivier de Jordaan door hem dopen. Onder belijdenis van hun zonde. Wie waren het? Het waren allemaal mensen. Allemaal mensen uit Jeruzalem. Uit heel Judea en de gehele Jordaanstreek. Die liepen tot hem uit. Allemaal Joden. Allemaal Israëlieten. Uit de 12 stammen. En die kwamen. Onder belijdenis van hun zonde lieten zij zich dopen. Het was een doop der bekering. Het was het werk van de heroud van de koning. De wegbereider. De voorloper. Die de koning aankondigde. Het evangelie van het koninkrijk verkondigde. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Die waterdoop, die doop der bekering van Johannes. Ja, waar sprak die van? Die sprak van een toekomstige doop. Het bleef niet bij die waterdoop, want er staat, als je luistert naar Johannes de Doper, dan staat er in vers 11, ik doop u met water tot bekering. Dan heb je die waterdoop, het is een waterdoop tot bekering. Maar hij die na mij komt, dat is Christus, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Dan heb je die doop waar die waterdoop op uitloopt. Waar die waterdoop, die doop der bekering naartoe kijkt. Een toekomstige doop. Hij zal u dopen, die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Er staat niet de Heilige Geest, denkt ook niet dat die in de toekomst die mensen gedoopt zouden worden met de persoon van de Heilige Geest. Er staat niet het woordje de. Kan je zien aan de kleine letter bij het woord heilige, Heilige Geest. MBG geeft altijd aan hiermee dat het woordje de in de grondtekst ontbreekt. Daar heb ik het ook niet erbij gelezen. Die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. En denk dan ook bij vuur niet dat het vuur is dat er dat bijvoorbeeld op de Pinksterdag op hun hoofden als ware de beeldjes van vlammetjes van vuur als ware op hen kwamen. Nee, wat wil dat vuur zeggen? Vuur in de Bijbel is altijd oordeel, want hij die komt is sterker dan ik. Hij geeft niet alleen Heilige Geest, maar hij doorzuivert ook zijn dorsvloer, de dorsvloer van Israël, met de wan in zijn hand. Dat is oordeel, hij scheidt het kaf van het koren. Het kaf wordt bijeengebracht en verbrand met vuur. Dat is Matthäus. Staat erachter, hè? Die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. De wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer Israël geheel zuiveren. en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kafsel hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Dat is oordeel. Kom tot bekering. Het is de laatste uren. Hij die komt, die na mij komt, die is sterker dan ik. Pas op. Je hebt nu de kans, Israël. Dus daar zat dat dan vast. Dat Israël zich zou bekeren. Maar was die speciale doop van Johannes ook nog voor bedoeld? Dat lezen we in Johannes 1. Ook interessant om te weten. Wat was nou eigenlijk het doel? Niet alleen dat Israël zich bekeerde en het evangelie van het koninkrijk aanvaarde en het koninkrijk ging verwachten en de koning ging verwachten, maar ook dat die koning door de doop van Johannes zich zou openbaren. Want hoe begon de openbare dienst van de Heer Jezus Christus? Met zijn doop. Met zijn doop. En wie doopte hem? Johannes de Doper. Dat is een hele bijzondere doop. Lees er maar bij wat Johannes daarvan zegt. Johannes 1, vers 30. Johannes 1, vers 30. Ik lees maar vers 29 erbij. De volgende dag zag hij Jezus tot zich komen en zeide: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zeide: na mij komt een man die voor mij geweest is, want hij was eer dan ik. En let nu op. En zelf wist ik niet van hem, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen met water. Dus als je aan Johannes vraagt: Johannes, waarom kwam jij om te dopen met water? Dan is het antwoord: opdat Christus aan Israël geopenbaard zou worden. Ik kende hem niet, zegt hij. Zegt hij ook later, vers 32. En Johannes getuigde en zeide: ik heb aanschouwd dat de geest nederdaalde als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. En dan zegt hij nog verder: en ik kende hem niet. Nee, hij kende hem niet. Iemand kwam zomaar uit de scharen naar voren. Het was Christus, maar hij kende hem niet. Maar hij die mij gezonden had om te dopen met water, die had tot mij gezegd, op wie gij de geest ziet nederdalen en op hem blijven, deze is het die met heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Waar verschilde de doop van de Heer Jezus in met alle andere mensen die hij doopte? De hemel ging open. God zei: deze is mijn geliefde Zoon. En de Heilige Geest daalde als een duif op hem en bleef op hem. En zo maakte Christus zich bekend aan Johannes de Doper en aan geheel Israël als Messias, als de Christus. En daarom kwam Johannes de Doper ook om te dopen met water. En je haalt je ook aan in vers 33. Deze is het die met Heilige Geest doopt. Ik heb ervan gesproken. Hij is sterker dan ik. Hij doopt met Heilige Geest. En wanneer deed Christus dat? Nou, Christus wachtte daarmee. Christus heeft 3 jaar lang verkondigd dat hij de Christus is aan Israël. Hij heeft door krachten, tekenen en wonderen dat bewezen. En wat zegt hij dan in Handelingen 1? Moet je dan gaan naar Handelingen 1. Handelingen 1. Vers 5, en tot onze verwondering haalt de Heer Jezus dan Johannes de Doper aan. Handelingen 1 vers 5, zegt hij: wat Johannes doopte met water, en eigenlijk zegt hij: maar ik ben sterker, ik ga jullie dopen met Heilige Geest. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Dus wat Johannes al in profetie verkondigde en wist: hij is sterker dan ik. Ik doop u met water, maar hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Dat gaat hier in vervulling. En Christus zegt: niet lang na deze dagen zult gij met Heilige Geest gedoopt worden. Dat zegt hij dan tegen zijn discipelen, tegen zijn apostelen die zendt. En gedurende de handelingen dan? Wat treedt dan op gedurende de handelingen? Vanaf de Pinksterdag. Dan zien wij continu dat de apostelen, net als Johannes de Doper, dopen met water en dopen met Heilige Geest. In de evangelie zie je alleen wordt er gedoopt met water. Wordt er nog in de toekomst uitgekeken dat er gedoopt zou worden met Heilige Geest en met vuur. Dat vuur is afwezig in de handelingen. Want dat is echt dat Christus met de wan in zijn hand, als hij wederkomt, scheiding zal brengen tussen het kaf en het koren. Het kaf zal verbrand worden met onuitblusbaar vuur. Maar het graan Israël zal in de schuur gebracht worden. Het koninkrijk door hemelen binnen gaan. Maar in de handelingen zie je dan dat het samenloopt. En dat de apostelen, nadat ze zelf zijn gedoopt met Heilige Geest op de Pinksterdag, op hun beurt in de prediking dopen met water en dopen met Heilige Geest. Lees maar Handelingen 2. Handelingen 2 vers 38. Nou, dan zie je de prediking van Petrus op de Pinksterdag. Handelingen 2 vers 38. En Petrus antwoordde hun, en wie zijn die hun? Ja, dat is het ganse huis Israëls. Vers 22, mannen van Israël, hoort deze woorden. Vers 29, mannen, broeders, men mag vrijuit tot u zeggen. En vers 36, dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten. Er is geen heiden die hier staat te luisteren hoor. Het zijn allemaal Israëlieten, ook uit buitenland. Die overal vandaan gekomen zijn, om het Pinksterfeest gezamenlijk te vieren in Jeruzalem. En wat wordt hun verkondigd en toe uitgenodigd door Petrus in vers 38. En Petrus antwoordde hun, nadat ze vragen aan hem, wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Je weer, bekeert u en laat u dopen. Identiek aan Johannes de Doper. De waterdoop tot bekering. Bekeert u en laat u dopen. En gij zult de gave, gij zult dan die doop met Heilige Geest ontvangen. Dus wat zie je? Je ziet dat gedurende de handelingen Christus een stap verder gaat. Er wordt niet alleen gedoopt met water. Er wordt ook gedoopt met Heilige Geest. Er wordt nog niet gedoopt met vuur. Dat is toekomstig. In heel Openbaring zie je dat gedoopt wordt met vuur. Dat daar oordelen zijn die over Israël komen. Als ze zich niet bekeren. Als zij zich wenden tot de antichristus. Dan, daar zie je al dat vuur. Maar hier in de handelingen zie je de waterdoop aan Israël met daarnaast de doop met Heilige Geest. En als je nou kijkt naar de bediening van de apostel Paulus. Paulus had een bijzondere bediening. We hebben afgelopen winter, toen we de Galatenbrief bestudeerden, stilgestaan bij Galaten 2, dat we zagen dat er een afspraak werd gemaakt dat Paulus zei van, en ik ga naar het buitenland. Samen met Barnabas en Johannes, Petrus en Jacobus, die richten zich op het binnenland. En Johannes, Jacobus en Petrus, dat waren de apostelen der besnijdenis, die richten zich uitsluitend en alleen tot de besnedenen en tot allen die zich bij het Joodse volk hadden aangesloten en met het Joodse volk sympathiseerden. En die als het ware één waren met dat Joodse volk. Terwijl de apostel Paulus zich richtte in de eerste plaats op de onbesnedenen. Hij had ook het evangelie van de onbesnedenen. Terwijl zij het evangelie hadden van de besnijdenis. En wat zie je dan als je naar de bediening van Paulus kijkt. En dan moet je eens gaan naar Handelingen 9 als hij geroepen wordt. Op die weg naar Damascus. In Handelingen 9, wat zegt dan de Heer Jezus tegen Ananias over de bediening van Paulus? Die eerste bediening die Paulus had in die periode van de handelingen, die toen voor de tweede maal aan Israël de gelegenheid werd gegeven Christus als Messias te aanvaarden. Dan zou dat koninkrijk komen, waar al Johannes de doper van sprak, het koninkrijk der hemelen. Het Joodse koninkrijk. Handelingen 9 vers 15. Daar staat, als Ananias een beetje moeilijk ermee heeft om naar deze Saulus te gaan, die op de weg naar Damascus tot geloof blijkbaar is gekomen, dan zegt de Heer Jezus, maar de Heere zeide tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen. In de eerste plaats voor heidenen. In de tweede plaats voor koningen. En in de derde plaats kinderen Israëls. Dus de bediening die Paulus heeft, die verschilt van die van Johannes en Jacobus en Petrus. Die hebben een evangelie wat ze uitsluitend brengen aan de besnijdenis. En dat bestaat uit het verkondigen dat Christus is de Messias en oproepen, net als Johannes de Doper deed, bekeer je en hen dopen met de waterdoop der bekering tot afwassing van hun zonde. En daarna dat ze ook de gave van Heilige Geest, dat ze gedoopt werden met Heilige Geest. En ook daarbij ook geestelijke gaven, geestesgaven ontvingen. Maar als je hier kijkt naar de apostel Paulus, dan is hij dus een uitverkoren werktuig om in de eerste plaats Christus' naam te brengen aan heidenen. In de tweede plaats voor koningen, maar ook, verliest dat niet uit het oog van mensen die leggen soms enorm de nadruk erop dat Paulus in de handelingen alleen maar een apostel was der heidenen. Nee, hij was ook een apostel met een boodschap voor kinderen Israëls. En hij ging tot alle 12 stammen. De kinderen Israëls hoor, niet de kinderen van Judea. Of de kinderen van Judea en Benjamin. Nee, hij ging tot de kinderen Israëls. Hij ging tot de 12 stammen Israëls in de verstrooiing. Naar het buitenland. Daar richtte Paulus zich op. En die bezocht hij overal. Maar die ging hij heen. Als je die zendingsreizen dan gaat volgen vanaf Handelingen 9 van Paulus. 3 stuks die opgeschreven staan. Wat deed hij? Hij ging steeds naar, als hij in een stad kwam, richtte hij zich allereerst tot de Joden in die stad. Hij ging naar de synagogen. En hij begon daar als Jood te spreken, voordrachten te houden, te spreken in de synagogen. En zijn verkondiging was om te laten zien vanuit het Oude Testament, vanuit de schriften, dat Jezus van Nazareth de Christus was, de Messias was. En hij riep ze op tot geloof en bekering. En wat zie je dan? Ook in Korinthe, als hij daar dan komt, dan verkondigt hij dat Christus de Messias is. En dan zie je bijvoorbeeld dat de overste van de synagoge tot geloof en bekering komt. En wat doet hij dan? Nou, die doopt hij. En als er dan meer Joden zijn die tot geloof komen, dan doopt hij niet. Maar bekeert zo'n hele synagoge zich? Bekeren al die Joden, lees je, komt nu al die Joden, joh, elke stad waar die kwam, al die Joden bekeerden zich. Nee, het was maar een handjevol. Maar een paar, maar een enkeling. Die nam aan dat Jezus de Messias was, de Christus was. De rest niet. En dan mocht Paulus misschien 1, 2, 3 keer opeenvolgend, mocht hij dan, als er samenkomst was, 1 keer in de week, dan mocht hij dan op de Sabbatdag, mocht hij dan spreken en mocht hij dan dat vanuit het woord van God, vanuit het Oude Testament, zeg maar, laten zien dat Jezus van Nazareth de Christus was, de Messias was. Maar ze moesten al gauw niks van die prediking hebben en dan kwam er oproer en dan kwam er weerstand en dan werd hij de synagoge letterlijk en figuurlijk uitgegooid en ook degene die tot geloof gekomen waren, tot bekering gekomen waren, en zich hadden laten dopen met water, en ook Heilige Geest ontvangen hadden, ja, die werden met en eruit geworpen. En dan ging hij door, met wat? Dan ging hij door, om het stof van zijn schoenen af te slaan, en van zijn broek af te slaan, zal ik maar zeggen. En waar richtte hij dan zijn prediking toe? Nou, dan richtte hij zijn prediking aan de heidenen. Waar die allereerste plaats ook tot gezonden werd. In de allereerste plaats wordt hier genoemd. Hè? Om mijn naam. Hè? Vers 15. om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen. En dan vervulde hij die dienst. En moest hij die heidenen dopen? Moest hij oproepen om zich te bekeren? Ja, dat hoefde niet. Dat was zijn opdracht niet. En daarom vind je die uitspraak van hem, als je weer teruggaat naar 1 Korinthe 1, dat hij daar zo zegt in vers 14, 1 Korinthe 1 vers 14, ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Maar om het evangelie te verkondigen. Ja, allereerst aan wie? Ja, uiteindelijk allereerst aan de heidenen. Aan de volkeren. En moest hij die dopen? Nee, dat zat niet in zijn apostelschap. Hij was de apostel in eerste plaats van onbesnedenen. Hij moest het ook wel doen aan de kinderen Israëls. Ja, in die handelingentijd. En dat deed hij ook. Maar als die het niet wilde aanvaarden, de boodschap, ja, dan richtte hij zich tot de heidenen. En hij had geen opdracht om heidenen te gaan dopen. En daarom zie je die situatie hier zo. Want ga eens na. Wie is die? Vers 14, daar begint hij te zeggen, ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus. Wie is Crispus? Nou, dat was eigenlijk een van de eerste in Korinthe tot geloof kwam. En die was notabene de overste van de synagoge. Lees maar Handelingen 18. Handelingen 18. Handelingen 18, vers 8. En dan heb je het al meteen narigheid, want ja, ik lees maar vanaf vers 5. En toen Silas en Timotheus uit Macedonië kwamen, wijdde Paulus zich geheel aan de prediking, waarin hij de Joden betuigde dat Jezus de Christus is. Dat Jezus de Messias is. Vers 6. Maar toen deze zich verzette en lasterde, schudde hij zijn kleren uit en zeide tot hen, tot de Joden, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben er rein van. Voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden. Ja, daar heb je het weer. In iedere stad gebeurde dat. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. En Crispus, de overste der synagogen, daar hebben Crispus, van 1 Korinthe 1 vers 14. En Crispus, de overste der synagogen, kwam tot geloof in de Heere met zijn gehele huis en velen van de Korinthiërs die hem hoorden, geloofden en lieten zich dopen. Daar heb je die doop. Van dat huisgezin, van het huis van Crispus. Want hij kwam niet alleen tot geloof, ook zijn gehele huis, zijn dienstboden, zijn dienstmaagden. Hij was een belangrijk man, hij was overste van die synagoge, maar wel de synagoge uitgebonjourd samen met Paulus, die moest de stof van zijn kleren schudden en zei, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben er rein van, voortaan zal ik mij tot de heidenen wenden. Dus hij ging wel door met de prediking en toen kwam er ook blijkbaar iemand, en hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand genaamd Titius Justus, die God vereerde. Nou, soms wordt aangenomen dat de volledige naam van die Titius Justus was Gaius Titius Justus. Velen nemen in de Bijbelverklaringen dat aan. Nou, laat nou die Gaius, want die wordt in één zin genoemd met die Crispus in 1 Korinthe 1 vers 14. Hij zegt, ik weet verder niet dat ik alleen Crispus en Gaius heb gedoopt. Nou, die zijn vermoedelijk twee belangrijke mensen geweest in Korinthe die tot geloof kwamen. En hier lees je het eigenlijk. En hij vertrok vandaar, hij mocht spreken blijkbaar in het huis van iemand die God vereerde. Als iemand God vereert, ja, dan moet het of een Jood of een Jodengenoot zijn geweest. Ja. Van Crispus staan dat hij overste van de synagoge was. Nou, dat was een Jood. En die Titius Justus, ja, die vereerde God, was een Godvereerder. Of een Jodengenoot of een Jood. En die woonde naast de synagoge. En allebei kwamen ze tot geloof, niet alleen zij, maar ook hun gehele huis. Iedereen die tot dat huis behoorde, de prediking ook echt gehoorde. Ze geloofden, staat er. Ik denk nog niet dat er baby's bij waren. Sommige mensen gaan denken, oh, er zijn baby's bij. Nee, er staat bij, in vers 8, en velen van de Korintiërs En zijn gehele huis en vele verkondigingen die hem hoorden geloofden en lieten zich dopen. Een baby gelooft nog niet. Die hoort nog niet. Maar iedereen die als het ware tot dat huis behoorde, iedereen die daar werkte. Want ja, dat woord huis, dat is een, zeg maar, ik heb een winkel, hè, ik heb een bedrijf, hè, zo kan je het ook nog noemen. Dat allemaal zit het een beetje in het woord huis. Het huis is niet het huisgezin, zo moet je het niet beperken, je moet het wat ruimer zien. Iedereen die werkzaam is voor die Titius Justus en voor die Crispus, die kwamen allemaal tot geloof. Blijkbaar omdat hun bazen, omdat die vader van dat huis, tot geloof in Christus kwam. Dat gaf een voorbeeldwerking. Ja, daarom zie je dat in de eerste plaats dan, aangezien het Joden zijn, ja, Paulus doopt ze. En die Stefanus dan, want hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 14, zegt hij, ik ben dankbaar dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedoopt zijt. En dat hij verder nog, ook heb ik nog het gezin, en daar staat dan gezin, maar daar staat eigenlijk ook huis, van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedoopt heb. Ja, wie was dan Stefanus? Komt ook nog een keer voor Stefanus. Namelijk in 1 Korinthe hoofdstuk 16. 1 Korinthe 16. En dan staat er iets bij wat heel belangrijk is. 1 Korinthe 16. Vers 15. Vers 15. Nog een verzoek, broeders. Gij weet dat het huis van Stefanas, daar zie je het huis van Stefanas, dat het een eersteling van Achaïe is en dat zij zich ten dienste van de heiligen gesteld hebben. Oh, Stefanas en het huis van Stefanas, wat waren dat voor mensen? Nou, ze worden hier genoemd dat ze een eersteling waren van Achaïe. Achaïe was de provincie Achaïe, waar Korinthe de hoofdstad van was. Achaïe was eigenlijk de belangrijkste provincie van Griekenland. En toen Paulus in Achaïe kwam, wie kwam toen het eerste tot geloof? Stefanus en zijn huis. De eersteling van heel Achaïe. En waar predikte Paulus altijd het eerste aan? Waar begon die? Aan wie richtte hij zijn prediking allereerst? Aan de Joden. Ongetwijfeld, deze Stefanus. Ja, en zijn huis. Het zijn Joden. En deze Stefanus, ja, die doopte die. Toen hij er aankwam voor de allereerste keer in die landstreek Achaïe, waarschijnlijk ook woonde die man wel in de buurt van Korinthe. Ik denk niet dat hij zelf in Korinthe woonde, want omdat hier zo Achaïe staat. Maar hij was wel de eersteling die tot geloof kwam. Maar later, toen hij predikte in Korinthe, hebben gelezen, komt die overste van de synagoge, Crispus, en ook nog die Gaius, die vermoedelijk naast de synagoge woonde, tot geloof. Daarom zie je waarom dat dan de reden is dat Paulus in de Handelingen met water doopte, als hij zich richtte tot het Joodse volk allereerst, dan doopt hij. Willen ze niks meer ervan horen, dan zegt hij, ik ben van jullie bloed rein. Dan richtte hij zijn prediking aan de heidenen, en vanaf dat moment, ja, doopt hij die niet meer. Goed, de volgende keer gaan we verder. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer Jezus, wij danken u dat we toch uit dit gedeelte, ja, eigenlijk mogen leren dat het niet zo gaat om ceremonieën, om rituelen. Dat het niet zo gaat bij u om een waterdoop. Dat het ook niet bij u gaat, Heer, over allerlei meningen. En want ja, dat leidt, hebben we gezien, tot allerlei verdeeldheden. en allerlei scheuringen. Dat maakt de eenheid die gij maakt, maakt al stuk. Daarom is het belangrijk in Jezus dat we in ons leven ons focussen, eigenlijk waar het om gaat. En het gaat om u. En wij dienen ook in ons leven dan te veranderen in ons denken. En zodra we veranderd worden, Heer Jezus, in ons denken, ja, dan gaan we ook, omdat we er anders over gaan denken, dingen anders gaan bezien, anders handelen. Geef ons dat allen, Heer Jezus. Dat we elkaar ook kunnen helpen om veranderd te denken en te blijven denken. En zo vanuit dat denken, dat vernieuwde denken, vanuit die geest, vanuit die gezindheid, elkaar te vinden en elkaar vast te blijven houden. Ja, Heer Jezus, dan kunt gij met ons verder. Dan wordt die eenheid openbaar en kunt gij ons ook dat vaste voedsel verder geven. Dan zijn we ook in staat om die kennis der waarheid tot ons te nemen en dieper op die geestelijke waarheid en op uw waarheid in uw woord in te gaan. Dan is er ook een mogelijkheid voor ons om te groeien in het geloof. Als we vleeselijk blijven en alles maar vanuit het aardse perspectief blijven bezien, ja, hier, dan komen we niet verder. Dan krijgen we situaties zoals we ook zien in de gemeente van Korinthe. En dan zien we heel duidelijk dat allerlei rituelen, of het nou doop is, en of dat nou ook andere sacramenten zijn die soms hoog in het vaandel staan van vele kerken en kringen, of dat nou geestesgaven zijn die tentoon worden gespreid, of in allerlei tekenen, wonderen en krachten zijn. Ja, Jezus, dat wil niet zeggen dat we dan geestelijk zijn. En geestelijk leven, geestelijk denken. En dat we volwassen zijn in het geloof. Ja, daar kunnen we onze staat en geestelijke toestand niet aan afleiden van elkaar. Daar gaat het ook helemaal niet om. U ziet het hart aan. En in deze tijd, als al die dingen dan voorbij zijn en uitgesteld zijn, niet aanwezig zijn, ja, Heer, dat is maar goed dat we door uw genade door mogen dringen met elkaar waar het om gaat. En dat is dat u graag wil, dat we u ten volle leren kennen. En dat is het beste, ook Heer Jezus, wat we voor elkaar kunnen wensen, wat we voor elkaar kunnen bidden, dat we u zullen leren kennen en dat we ook onszelf daarin zullen kennen. Dat wij zullen afnemen en dat gij zult groeien in ons. Want dat is geestelijke groei. Geef je dat we naar elkaar kunnen toegroeien. En ondanks dat we dan zo'n gemeente van Korinthe ten tonele krijgen gevoerd in uw woord. Ja, dat doet u niet voor niks. Dat doet u dat heeft u ter lering opgeschreven. Dat we daar ons aan kunnen spiegelen. En daaruit kunnen halen wat u wil in dit soort dingen is. En wat u wil niet is. Heer, geef ze uw genade. Heer, in het met elkaar voorwaarts gaan. Want gij heeft ons één gemaakt. En gij wil niet alleen dat we beseffen dat we geroepen zijn. Gij wil ook doorgaan met die heiliging. Dat we met elkaar apart zijn gezet. En gij wil ons ook bevestigen met elkaar. In het geloof dat we één zijn. Dat gij ons thuis brengt op die dag dat we bij u zullen zijn, u zullen aanschouwen en u zullen groot maken in alle heerlijkheid. Want gij hebt het gedaan in uw grote genade. Wees zo met ons, geef ons een goede zondag en breng ons ook weer vanavond zo bijeen. Dat vragen we uit genade. Amen.